We gaan met elkaar lezen Colossenzen 1, vers 15 tot en met 23. Er staat bij mij boven: Christus, eerstgeborene van de schepping en hoofd van zijn gemeente. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou, we hebben deze gedeelte al zo vaak, of dit gedeelte al zo vaak gelezen. En het is eigenlijk een evangelie. Wij weten wie de Heer Jezus Christus is. We weten ook wie God is vanuit Gods woord. Dat is eigenlijk, heb ik net gehoord, een stukje bovenkennis. Maar wij zitten hier met elkaar en iedereen heeft wel eens proberen te vertellen of uitleg te geven aan iemand, aan een ongelovig iemand, wat je nu gelooft. Maar probeer daar eens iemand te vertellen die nog nooit gehoord heeft van de Heer Jezus. Wel over een God, maar nog nooit gehoord heeft over de Heer Jezus. En als je dan kijkt in deze tijd, waar de ontkerkelijking toeneemt, en ook de generatie die eraan komt, die weten eigenlijk helemaal niets van Gods woord. Helemaal niets. En als je het over Jezus hebt, ja, hebben ze er wel eens van gehoord. En als je over de christelijke feestdagen hebt, dan weten ze niet eens meer wat het betekent. Weet je, het enige wat ze wel weten, dat ze er een vrije dag aan overhouden. Maar voor de rest is het 0,0. En ook als je de geschiedenis leest, zo in de Bijbel, ook de handelingenperiode, zijn er ook genoeg mensen die daar ook niets over gehoord hebben. Maar ook wij, weet je, vroeger had je op school prachtige verhalen uit de kinderbijbel. Nou, ik denk dat de meesten niet eens weten wat een kinderbijbel voorstelt. Ondanks dat die verhalen wel wat geïdealiseerd waren, waren het toch prachtige verhalen. Je deed er een bepaalde basiskennis mee op. Maar tegenwoordig wil men er niet meer over praten op enkeling na. En als je het over Jezus hebt, nou ja, het is net of ze dan water zien branden. Maar hoe ging Paulus hiermee om? Weet je, ook in de Bijbel komen deze dingen voor. Hij had Paulus aangesteld als apostel en leermeester, kunnen we lezen, van de volken. En God had hem geroepen om een uitverkoren instrument te zijn. Om Gods naam te brengen, staat er, naar de volkeren, koningen en aan Israël. Maar wat ik net heb geschetst, kwam Paulus ook tegen. Ja, die wel in een God geloofden, maar Jezus, dat was voor hun iets vreemds. En dan lezen we in Handelingen 14 dat Paulus en Barnabas en Lystra en Derbe het evangelie gingen verkondigen. En ze deden daar ook tekenen en wonderen. En de menigte die was uitgelopen, want dat was natuurlijk iets vreemds. Als je tekenen en wonderen doet, en er zijn twee personen die dat doen. Moet je je voorstellen dat er in deze tijd ineens op Stadskanaal of waar ook, dat er twee mensen lopen en die eens alle zieken genezen. En dan denk je van, wat gebeurt hier? Weet je, en als je dat dan bekijkt en je leest Gods woord erop na, dan kunnen we lezen in Handelingen 14, vers 14 tot en met 17. En dan schrijft Lucas, maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen. Want ze wilden Barnabas en Paulus wilden ze aanbidden, want ze hadden tekenen en wonderen gedaan. En ze wilden offers brengen aan Paulus en Barnabas. En Paulus en Barnabas die waren natuurlijk helemaal hotel de botel. En ze scheurden hun kleren, staat hier. En ze stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net zoals u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God. Want zij aanbaden andere goden. Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de volkeren hun eigen wegen laten gaan. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En toen Paulus dit gezegd had, kwam hij niet verder. Want het volk die werd helemaal hysterisch. Hij kreeg niet eens een gelegenheid om over de Heer Jezus te praten. Maar hij heeft wel kunnen vertellen hoe groot God was. En dat God constant bezig is met zijn schepping. En dat God alle dingen doet om maar de mensen naar zich toe te trekken. Maar wij weten ook in deze tijd dat de mens dat niet wil. God heeft zijn woord gegeven en de mensen die praten er liever niet over. Net zoals in Handelingen 17. Daar komt Paulus in Athene aan. En hij wordt uitgenodigd op de Areopagus. En Paulus die was allemaal afgodsbeelden tegengekomen. Demonen staat er in de context. En men had Paulus horen spreken over Jezus. Over de opstanding uit de doden. En de mensen werden nieuwsgierig en die dachten, wat is dit wel? En het waren allemaal wijsgeeren die daar rondliepen. En de God die Paulus verkondigde was eigenlijk een vreemde God, waar zij ja, nog nooit van gehoord hadden, want ze hadden hun eigen goden. En Paulus, die begint daar te spreken. Niet over de geschriften of over de Heer Jezus, in tegendeel. En wat zegt hij weer in Handelingen 17, vers 24? De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels, zegt hij, die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. En de grenzen van hun woongebied. Dat verkondigt Paulus eerst. En het mooie daarvan is, Paulus die was een onbekende God tegengekomen. Dus voor hem was het makkelijk om te zeggen, nou die onbekende God, die verkondig ik. En dat lees je in Handelingen 17, vers 23. Want toen ik de stad binnenkwam, zegt hij, of de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Dus voor Paulus was het heel makkelijk om daarover te spreken. En dan zegt hij, deze dan die u dient zonder dat u hem kent. Die verkondig ik, zegt Paulus. En dit is eigenlijk de basis wat alle mensen moeten weten. God is de schepper van hemel en aarde. En nou zeggen we vaak, ach, de meeste mensen geloven wel in een God. Maar ik weet niet of u daar wel eens ervaring mee hebt gehad. Ik zelf voor een paar weken terug, toen ik hier zo mee bezig was, toen vroeg ik aan iemand, een gelovig iemand, en echt een gelovig iemand, zoals ik er tegenaan keek. En toen zei ik zo, geloof je wel dat God de schepper van hemel en aarde is? Die iemand die keek me aan, die zei, nou, dat kan niet, dat kan niet. Want, zegt hij, moet je voorstellen, er wonen mensen in, heel simpel, mensen in een oerwoud. Hoe kan God nou alles gemaakt, ook alle mensen, dat kan niet, dat kan niet. En nou kun je twee dingen doen, oftewel gewoon zwijgen, oftewel doorgaan, weet je wel. Maar als iemand al niet gelooft dat God de schepper van hemel en aarde is, dan is het eigenlijk een onbegonnen werk om te verduidelijken, weet je wel. Want ik merkte, die had totaal helemaal, ondanks jaren naar de kerk, niet de basis van dat God de schepper van hemel en aarde is. Weet je, en dan begin je na te denken, begin je te malen en denk, hoe is het mogelijk? En wij vinden het normaal. Het is de basis waar de mensen eerst moeten weten. Alleen deze God, ook in deze tijd, kennen ze niet meer. Maar het is wel het begin, ook van ons geloof. Het begin van, hoe ben ik tot geloof gekomen? Toen jullie tot geloof kwamen, ja, ik kijk ook naar mezelf. Geloofden jullie dat God de schepper van de hemel en aarde was? Geloofden jullie dat? Of was je nieuwsgierig en denkt, nou, maar ergens ligt een begin. Maar ook in het laatste Bijbelboek, weet je wel, want voordat je bij Jezus bent, voor de Heer Jezus, dan is dat een hele traject. Ook in het laatste Bijbelboek, Openbaring, daar staat in Openbaring 14, vers 6, ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met luide stem, vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Toen ik deze vers ook zo las, en dat denk ik op een gegeven moment, dan moet je je voorstellen, dan is eigenlijk de genadetijd is voorbij. Nu kunnen we zeggen, God is te bereiken via de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar in die tijd, we kijken nu in de toekomst, en als ik dan kijk, weet je wel wat er allemaal gebeurt in deze wereld, dan komt daar een punt, dat je niet meer zo tot God kunt komen, via de Heer Jezus. Dan is de genadetijd eigenlijk voorbij. Dan zeg ik het heel simpel, je kunt er heel veel... Maar wat zegt die engel? Vrees God en geef hem eer. Dus in die tijd, als het oordeel bijna komt, dan zijn er nog veel mensen op de aarde die niet geloven, ondanks alles wat er gebeurd is. En dan zegt die engel, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Dan gaat Paulus verder in Handelingen 17, vers 28. En dan schrijft Paulus, want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zegt hij tegen die wijsgeeren op de Areopolis. Zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. En dan gaat Paulus verder. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Heel veel mensen denken dat ook in deze tijd. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Wij kunnen God niet bevatten. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, en daar gaat het om, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. De man. God heeft een man aangesteld. En deze man, die staat er door bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En hier staat niet, dan moet je om naar de grondtekst, dat hij uit de dood is opgewekt. Hier staat dat God hem uit de doden heeft doen opstaan. Met andere woorden, die man die is tussen de doden uit opgestaan, door God opgewekt. Handelingen 3 vers 26 zegt dat ook. God heeft zijn kind, in de grondtekst of jongen of zijn dienaar, de man, allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Sorry. Handelingen 2 vers 22, dan gaat het ook weer over de man. Israëlitische mannen, luistert naar deze woorden. En daar komt Jezus om de hoek. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u zelf ook wel weet. Want er waren mensen bij die hadden het meegemaakt. En dan staat er in vers 24, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Als eersteling is hij opgestaan, met achterlating van de overige doden die nog in hun graf waren. Hij heeft ook geen ontbinding gezien, kunnen we lezen in Gods woord. Handelingen 2 vers 25 zegt, want David zegt over hem, over die ontbinding, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in een graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Paulus citeert dit uit Psalm 16 vers 8. Toen stond de Heer Jezus Christus, de man, al centraal. En hij stond op in het weten op de derde dag. En hij is als eersteling opgestaan uit de doden, van tussen de doden uit. Als eersteling van een nieuwe schepping. En hij is ook aangesteld als koning en hoge priester, deze man. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde kunnen lezen in Matthäus 28 vers 18. Men is en was ook in die tijd gewoon God kwijt. En daarvan moet men zich bekeren. God heeft de hele aardbodem gemaakt. Hij is aangesteld als koning, als hoge priester. Hij heeft alle mensen, de mensheid heeft hij geschapen. Hij zal rechtvaardig oordelen. Deze man. En door een man staat het dan die hij aangesteld heeft, die God aangesteld heeft. Dat is de man. Maar wat voor zin heeft te spreken over God als men niet weet wie hij is? Het heeft geen zin. En dat is ook in deze tijd net zo. Het kennen van God is eigenlijk het principe van heel Gods woord. Kun je ook lezen En Deuteronomium 6, vers 5 als een gebod. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En er wordt wel tegen Israël gezegd, maar het is een gebod. Als je de Heere God niet kent, dan blijft er van het geloof helemaal niets over. Ook Marcus en Lucas halen deze versen aan. En als je God de eer geeft, ook in deze tijd, dan kom je vanzelf uit bij de man. Van Handelingen 17, vers 31. Ook Handelingen 10 spreekt daarover. Petrus die wordt geroepen naar Cornelius, de hoofdman. Iedereen kent dat verhaal. Hij wordt geroepen door een engel Gods om aan deze man het evangelie te verkondigen. En wat er gebeurd is in heel Judea. En dan staat er in vers 36, dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. Vers 42. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Dat is de man Gods die de weg gegaan is naar het kruis van Golgotha. Die moeten we leren kennen. En dat kan alleen via de Vader. Deze man, de Heer Jezus, is God zelf. Mogen we weten vanuit zijn woord. Hij is de Zoon van God. Hij is het woord. De Messias. De Alpha en de Omega. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is de man. Weet je, en als je God toelaat in je leven, dan kom je vanzelf uit via Gods woord bij deze man. Want dat is de man. De weg, de waarheid en het leven. Handelingen 17, vers 43 zegt ook, van hem getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. En als de levende God spreekt, dan spreekt hij in hoofdzaak over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is het onderwerp van God spreken. Daar kun je niet omheen. En als je ook Paulus zijn later brieven bekijkt, dan staat daar maar één ding centraal, dat is Christus. En dat is ook het Oude Testament. En dan kunnen we zeggen, dat hebben we al zo vaak gehoord, maar het is middelpunt van het geloof. We kunnen er heel moeilijk over doen. Maar als je God aan de kant schuift, schuif je ook de man aan de kant. Zijn Zoon. Weet je, kwam ik ook tegen. De Heer Jezus, Paulus die was op weg naar Damascus. En dan ontmoet hij daar de Heer Jezus. Die spreekt tot hem. In het Hebreeuwse taal. En dan denk je, ja, Hebreeuws. Waarom niet gewoon Nederlands? Ik zeg maar wat. Ja? Maar weet je, Hebreeuws is gewoon Gods taal. Elke letter, elke cijfer die je daar tegenkomt, staat Christus centraal. En geen Bertus of wie ook. Alleen Christus. Het is Gods taal. Het is een taal, ja, die nog wel gesproken wordt. Maar het is Gods taal. Weet u, en Paulus kende het Hebreeuws. En hij antwoordde ook direct, de Heer Jezus, wie bent u? En dan geeft de Heer Jezus antwoord in het Hebreeuws. Weet je, en dat is net zoals een Hebreeër ook, weet je, wij kennen de Hebreeën. Maar Abraham ook, dat was de eerste Hebreeër, die kwam van de overkant. Weet je, en God die riep Paulus, en God was ook aan de overkant. Hij riep. Paulus, Paulus, kom naar mijn kant toe. In het Hebreeuws, want het is Een goddelijke taal. Het is, als je daarin verdiept, dan denk je, jongen, het is onvoorstelbaar hoe Gods woord in elkaar zit. Johannes 1, vers 1, er staat, in het begin is het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En het woord is vlees geworden, weer de man. En heeft onder ons gewoond. Dat is de man Gods. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Weet je, ik pak gewoon enige teksten. En Jezus die zegt ook van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zonder de Vader. Geen Heer Jezus, geen Christus Jezus of wie ook. Zonder Christus Jezus is er ook geen God, weet je, is er geen weg. Er is maar één weg, de waarheid en het leven. Weet je, en dat is ook het geweldige. Weet je, want ook onze oorsprong is boven. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus en je ontdekt zijn woord en je gaat ermee bezig, dan mogen we ervaren persoonlijk dat dit niet onze hoop en positie is waar wij staan nu. Wij hebben een bovenhemelse roeping. Dat is ons thuis geworden. Weet je, wij zijn ook geroepen door de Vader via zijn Zoon naar de overkant. Niet deze kant. Weet je, ik heb een keer een preek gehoord van Heute. En hij had het over spreuken, prediker. Alles onder de zon is ijdelheid. En op een gegeven moment zegt Paulus, maar wat is de boven de zon? Of de, ja, als zei Heute, wat is de boven de zon, werd geschreven. Alles wat je daar leest is onder de zon. Maar onze positie is boven de zon. Weet u? Een hemelse bestemming. En Romeinen 10 vers 9 zegt ook, als u met uw mond de Heere beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Weet u, dat is toch gewoon geweldig. En als je dat gelooft, dan ben je zalig. En dan hoef je geen moeilijke dingen te doen of wat ook. Dat is het enige wat er gevraagd wordt. En daarom ook, als je daarmee bezig gaat, dan kom je tot de ontdekking dat je dingen gaat zoeken die boven zijn. Want wij hoeven het niet te verwachten en wij verwachten het niet van mensen. Onze positie is boven. Daar ligt onze verwachting en onze hoop. Weet u, en zo hebben we ook ieder onze eigen weg gelopen. Weet u, en dat is het mooie ook. Ik heb ook mijn weg gelopen. En op een gegeven moment denk je van, ik kan het wel sturen. Maar als ik terugkijk, dan denk ik, er is helemaal niks te sturen. Want je hoeft helemaal niet te sturen, want God die bepaalt jouw weg. En dan denk je soms ook van, ja, maar dit is geen weg die begaanbaar is. Hij bepaalt het. Als je terugkijkt. Weet u, dat zijn ook dingen van, je bent opgevoed in een bepaald gezin of waar ook. Je hebt traumatische dingen heb je overgehouden aan alles wat je meegemaakt hebt. Sommigen zijn afgehaakt. Sommigen hebben het geloof behouden. En dan denk je soms wel eens, jongens, wat gebeurt hier allemaal? Als ik voor mezelf terugkijk, toen ik nog klein was. Nou, de meeste broers en zussen van mij hebben gewoon traumatische herinneringen. Hoe ze opgevoed zijn. En dan denk ik wel eens, ach. Weet je, heel veel mensen die zijn bekend met een religie. Weet je, en dan worden ze wetten opgelegd. En dan krijg je op een gegeven moment herinneringen. En dan denk je van, dat was niet leuk. Weet je, en zo was het ook ten tijde van de evangelie. Als je Paulus leest. Weet je, allemaal wetties en traumatische herinneringen. Weet je, en dat is niets veranderd. Weet u, en wij mogen blij zijn dat God ons zo ver gebracht heeft tot vandaag. En het is ook geen eigen verdienste of wat ook. Weet je, het is gewoon pure genade. Weet je, en alles wat met religie te maken heeft, is maar één ding. Je moet ver van de waarheid blijven. En dan mag je tot de religie behoren. Als je maar ver van de waarheid blijft. Weet u, en ook wij moeten bezig zijn. En ook goed luisteren wat God tegen ons te zeggen heeft. En dan ga je ook begrijpen wat in Efeze 2 vers 8 staat. En het staat heel simpel. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof in de man Gods. En dat niet uit u, het is een gave van God. En het is geen eigen verdienste. En als je dat nog denkt, Colossenzen 2 vers 12, daar staat: u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof in de man Gods, van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er in Efeze dat we voorbestemd zijn om als zonen aangenomen te worden. Efeze 1 vers 5. Door Jezus Christus. Overeenkomstig de welbehagen van zijn wil. En Paulus, het enige wat hij vraagt, om hem na te volgen. Weet u, over wat hij bekendgemaakt heeft, het geheimenis. En zegt hier in Filippenzen 3 vers 17, wees mijn navolger, schrijft Paulus. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Wij zijn hemelburgers geworden. Door de man, de knecht van God. Dat zegt Filippenzen 3 vers 20 ook. Ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Het hoofd, de man, Christus. Wij mogen deel uitmaken van een gemeente die zijn lichaam is. Een hoofd en lichaam zijn de uitbeelding van die ene volmaakte man. Efeze 4 vers 13 schrijft erover: totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen, en dat staat er in de grondtekst, tot de volmaakte man. En daar mogen wij deel van uitmaken. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Wij behoren tot de volmaakte man. En Spreuken 25 vers 2 zegt: het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Geheimenissen. Maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. En als je het geheimenis van Paulus hebt doorgrond, dan wordt hier gezegd: dan ben je een koning. En weet je, en daar mogen we tot op de dag van vandaag dankbaar voor zijn. Dat God ons dit heeft laten zien. Wij hebben ontdekt dat we leden zijn van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En wij zijn volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Colossenzen 2 vers 10. Wij zijn volmaakt in de Heer Jezus Christus. En wat een rijkdom dat we dit elkaar kunnen vertellen. Ter bemoediging ook in deze tijd en ook in de tijd die voor ons ligt. En ik denk dat we elkaar nodig hebben. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 216, staand op de belofte. En voordat we dat gaan zingen, willen we ook een dankgebed uitspreken. Vader in hemel, wil u danken, loven en prijzen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U hebt ons een geweldige positie gegeven in een volmaakte man, uw eigen Zoon. Heer, en dat is een zekerheid voor ons. En zo mogen we ook elke dag weten dat we zo door het leven mogen gaan. Heer, zo willen we u ook bidden voor de dag die nog voor ons ligt en ook de week. En we mogen weten dat in alles wat we doen, dat u erbij bent. Heer, dat u ons nooit in de steek laat. Heer, en dat mogen we weten vanuit uw woord. Zo willen we ook bidden. We Wilt u met ons meegaan, Heer, in alles wat we doen. Heer, en dat we steeds ons oog gericht houden op u. Heer, en we willen u danken voor uw grote liefde die u hebt getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Elke dag weer. Amen. Staand op de beloften, opwekking 216, zullen we het staande doen. En aansluitend is er koffie of thee. Wat ik al gezegd heb, koffie en thee. En als u naar huis gaat, een goede zondag toegewenst.